In ieder geval, vader, wij danken u voor het bijzondere dat we deze avond samen mogen komen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank u dat gij ons geroepen hebt in de gemeenschap van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. God is getrouw. We danken u dat gij ook verder gaat met het leven. Heer, dat wanneer we u mogen leren kennen, dat gij daarin doorgaat, in doorwerkt, ons laat zien de dingen die van u zijn. Heer, dat gij wegneemt de dingen die van ons zijn. Heer, dat is een hele leerschool en we bidden dat we daar voortdurend, ja, dat we dat voortdurend mogen zien, dat gij aan het werk zijt in ons leven. Dat het woord dat werk doet. Heer, dat het wegsnijdt de dingen die niet van u zijn. Zodat we meer en meer op de Heer Jezus mogen lijken. Want dat dat het verlangen van het hart mag zijn. Dat we zo net als de Heer Jezus mogen worden. We weten, Heer, dat is een bijzonder werk. En dan heb gij gezegd, gij zijt volmaakt in hem. We danken u voor de volheid en voor het volbrachte werk van het kruis van Golgotha. En dan bidden we, Heer, dat we er ook deze avond iets meer van mogen zien. Heer, dat hoe gij begonnen zijt en hoe gij verder gaat. En dat door alles heen gaat het om hem die ons zo lief gehad heeft dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Ver boven ons binnen het denken. Heer, gij zijt God. Daar dank u voor dat we zo tot u mogen komen. Als schaapjes achter een herder gaan. Dat we zo mogen volgen. Dat we in die veiligheid mogen volgen. In die vrede. Heren, in dat vrijgezette leven. In de verzekering van hij doet alle dingen wel. Vader, zo dragen we deze avond ook aan u op. Heren, dat gij deze lippen wilt zalven. Dat ze uw woord mogen brengen, heren. Niet de gedachte van mens. Maar heren, dat we mogen zien wat gij te zeggen. Wanneer we uw woord openen, dat we inderdaad zien en horen God spreekt. Vader, dat gij zo ieder hart wil aanraken. Zo ook ieder hart wil vervullen met de volheid van uzelf. Vader, we danken u daarvoor dat we zo meer en meer mogen zien wie de Heer Jezus werkelijk is. Heer, dan zullen we niet meer bezig zijn met onszelf, maar dan zijn we bezig met hem. En kijken we niet meer naar beneden, heren, maar dan kijken we naar boven. Ziende op de overste leidsman en de verleider van het geloof, de Heer Jezus Christus. Vader, dat we zo deze avond hem mogen zien. We zeggen u daarvoor dank, in zijn naam. Amen. Vanavond wil ik de Bijbel openen. Eerst naar Johannes. Evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk en het eerste vers. Denk in deze dagen toch een beetje aan kerst, de komst van de Heer Jezus, de eerste maal. En die ligt inmiddels zo'n 2000 jaar achter ons. En we zijn dus veel dichterbij zijn wederkomst, of liever gezegd, zijn komst in de wolken. Eerst in de wederkomst krijgen we eerst zijn komst in de wolken. En dan neemt hij de zijne tot zich. En 7 jaar later komt hij op de wolken. Dus eerst in de wolken en dan daarna op de wolken. En zo, nu gaan we eerst lezen in Johannes. En dan zie je, dat gaan we ook een beetje bekijken. Het begint hier in de beginnen. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En zo lezen we dat hier. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En zelf was het leven en het leven was het licht der mensen. In de Colossense zouden we lezen dat alle dingen zijn gemaakt door hem en voor hem. En alle dingen blijven bestaan door hem. Hij heeft alle dingen in zijn hand. En alles blijft zo veronderstel dat hij dat niet deed. Wat zou er dan zijn gebeuren? Dan zou je niet op een stoel zitten, Gerrit, maar dan zou je poem ineens op de grond zitten. Zolang als hij, dus alle onderdeeltjes die je ook maar tegenkomt, die worden bij elkaar gehouden door hem. Ik vind dat altijd een van de vredigste dingen als ik in het vliegtuig zit. En de eerste keer dat ik dat zag, misschien wel eens verteld, maar toen keek ik naar buiten. Misschien was het de eerste keer dat ik bij een raampje zat en in die buurt zat. Maar toen zag ik die vleugels, die je hebt het idee dat die zitten daar strak aan alleen, maar dat doen ze niet. Dus die gaan wat op en neer, dus er zit een beweging in. Ik dacht, zou ik dat moeten gaan vertellen, dat er wat beweging in die dingen zit? Ja, dat is een beetje een raar gezicht. Als je ineens, je zit er in een vliegtuig en die dingen die zijn best heel breed natuurlijk, en die vleugels gaan heel ver. En toen dacht ik ineens aan Colossenzen, dat eerste hoofdstuk in vers 16 en 17. Ik dacht, alle dingen hebben bestaan door hem. Kijk, nou gaan we gerust wapperen. Hè? Want hij houdt het allemaal vast. Zo, als je in alles ziet, want hij heeft vrede gebracht door het bloed van het kruis. Colossenzen 1 vers 20. Dus je ziet die vrede, die reikt direct door naar waar zijn bloed gereinigd heeft. Hè? Nou, die vrede die vervult dan je hart. En dat is natuurlijk, dat komt gewoon overal van pas. Hè? Nou, we lezen hier dan verder. Dus in vers 5. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. En het heeft het ook niet gegrepen. Het heeft het laten gaan. Hè? De duisternis die wil dat licht tegenhouden. Die houdt dat licht tegen. Vanavond als je hier naar huis gaat, kijk er maar eens naar. Dan zie je die koplampen gewoon zo verder. Zo ver. En dan die duisternis die als het ware probeert dat licht terug te dringen. En tegelijkertijd dat licht ziet door te dringen in die duisternis. En dat is natuurlijk de bedoeling van de Heer Jezus Christus, van het woord van God, om zo door te dringen in die duisternis. Hè? Dat lees je ook in Johannes 3. En we zouden in de gaten dat licht. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Dus Johannes die is eerst, die was, is, hoeveel ouder was die dan de Heer Jezus? 6 maanden. En dus die kwam eerst en toen is de Heer Jezus geboren. Dan zullen we straks ook nog even naar kijken naar die dingen. En deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Dus Johannes die kwam vertellen van de Heer Jezus. Hè? Opdat ze alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dus het is heel belangrijk dat mensen het licht zien. Lichtje. Ben je een lichtje waar je bent? Want mensen willen een lichtje zien. Er is iets heel bijzonders aan gaande lichtjes. Weet je wat ze niet doen? Praten. Ze praten niet. De meeste mensen willen een lichtje zijn, maar dan beginnen ze te praten. En dan zijn ze het lichtje helemaal kwijt. Zie, want dan zie je het lichtje niet meer, hè? En dan wordt het ineens allemaal donker. Pas op als je begint te praten. Goed. Ik zie dat. Nee, nou, maar dat is iets waar je vannacht over na kunt denken. Als je niet kunt slapen, zeg je, oh ja, hoe zat dat in elkaar? Dan slaap je helemaal niet meer. Hij was het licht niet, maar was gezonden omdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Romeinen 1 schrijft erover, daar ga ik nu niet op in, maar dat hij inderdaad, dat iedereen wordt, ziet dat licht. Romeinen 1 vertelt daarvan, dat iedereen dat licht kan zien. Maar misschien is het een heel klein lichtje, hè? Er zijn plaatsen waar dus een heel klein lichtje, want in vergelijking dan hoor, dat moet je even goed begrijpen, in vergelijking, want de schepping is al een licht en getuigd van de drie enig God. Dus overal zie je de drie eenheid in de schepping. Nou, dus dan, als je dus naar kijkt, je kijkt, zegt hij een heel klein lichtje, het is heel donker, en je ziet dan een heel klein lichtje. Dan heb je een keuze. om één van twee te doen. Als je naar dat lichtje toe gaat, dan krijg je meer licht. Keer je dat van dat lichtje af, blijft er niks van over, precies. En zo is het ook met een groot licht. Maar de groter het licht, de meer verantwoording dat we hebben tegenover het licht. Volgt hem? Mensen die hebben Bijbels, dat is een grote verantwoording. Mensen hebben het woord van God gehoord, dat is een grote verantwoording. Het licht is dus groter en groter. Mensen in de oerwouden, die nooit van de Heer Jezus gehoord hebben, die hebben het licht van de schepping. Die hebben niet het licht van een Bijbel. Die hebben het niet het licht van de prediking van het woord. Maar die hebben wel het licht van de schepping. Klein lichtje is dat misschien in verhouding in ieder geval tot hetgeen dat we bijvoorbeeld in deze westerse wereld gaat hebben. Huh? Dus iedereen, en zo ga je verder op dat licht af of keer je terug naar het licht. Dat is een heel bijzonder iets. Ik zal het er eventjes bij halen. Je komt dat soms tegen ook hoor, dus dat kan best heel ingrijpend zijn. Het geeft niet hoeveel iemand van de Bijbel weet, maar als hij zijn rug naar dat licht toekeert, is hij in volslagen duisternis. Je zou zeggen, dat is toch logisch? Als je rug naar het licht toekeert, dan heb je toch niks anders dan duisternis. Maar daar denkt de mens niet vaak aan zo, hè? Goed, ik laat dat even, dat kan nog wel wat bezinken. Dat zie ik wel. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Je ziet hier, zo mooi hier is, we hebben hier dus het begin en tegelijkertijd, je ziet dus hier van alles in dit stukje eigenlijk, hè? Het begin van de schepping, het begin van de getuigenis. En tegelijkertijd, nu komen we hier een beetje verder, ook het begin van het licht geven. En ook, kijk even naar vers 11, hij is gekomen tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Je ziet dus hier tegelijkertijd de duisternis van het Jodendom. En dan vers 12, maar, zoveel hem aangenomen hebben, hen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Zoveel die heen. In zijn naam geloven. Ja? Aannemen, geloven. Dus geloven is een heel eenvoudig woord. Het is aannemen. Hm? Nou, dan komen we tot het volgende. Welke niet uit bloed, nog uit de wil van de vlees, nog uit de wil van de mens, maar uit God geboren. Hier hebben we dat, die nieuwe geboorte. Hè? Nieuwe leven van de Heer Jezus Christus. Nieuwe geboorte. Zeg, ben je van de geest geboren? Van de geest geboren. Dat is wedergeboren. Bent u wederom geboren? Nou, dat is de vraag. Zie je hoe in een kort stukje er eigenlijk van alles staat hier? Hè? En soms dan lees je misschien ergens doorheen en zeg je, ja, is wel mooi. Maar wat staat er nog allemaal in? Als je nou dit korte stukje neemt, nou, dan gaan we naar vers 14 en dan zijn we bij kerstfeest. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoon. Nu hebben we het gelijk. Moet maar kijken. We hebben gelijk dus. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus is gekomen. Hij is mens geworden. Het woord. Het woord is God. Nou, hij is dus bij God. Is naar de aarde gekomen. Hij is mens geworden. En tegelijkertijd slaat het ook al met zich mee. Zijn leven. En hij heeft onder ons gewoond, zie je dat? Dus je ziet hoe één vers je een geweldige hoop kan vertellen. Hè? Dan zou je dus, als je bijvoorbeeld vers 14 hier nam, dan kon je een hele studie van maken. Hè? Moet je altijd zorgen dat je niet te lang op één punt blijft hangen, want dan word je eenzijdig. Hè? Dat is ook weer niet goed. Dus je moet wel zorgen dat je altijd door de Bijbel heen gaat. Hè? Dus... Frans? Oké. Nou, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, dat is mooi, want daar komen we zo meteen ook naartoe. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. We kijken, dat is een klein woordje. Heel klein woordje, drie letters maar. Vol. Vol. Zie dat? Vol. ben vol. Vol van genade. Dat komt eerst, hè. Eerst genade en dan waarheid. Dus genade en waarheid. Dat is een evenwicht daar, hè. Maar je ziet dus, hij begint met genade. Als je alleen maar genade hebt, dan ga je helemaal overstag die kant op. Dan ben je waarschijnlijk bezig met allemaal gevoelens. Als je alleen maar waarheid hebt, dan ben je zo wet is hard, daar is niks mee te doen. Je ziet eerst genade. Genade spreekt ook dat je ziet hoe een ander, hè? Dat je ook, als je een ander met een ander omgaat, dan zeg je ook, hey, weet je, wat soms wel eens moeilijk is, Werkel, dezelfde vader. Hè? Dus als je met een ander omgaat, herinner je jezelf er dan eventjes aan, dat die heeft dezelfde vader als jij. En dus die heeft waarschijnlijk dezelfde neigingen. Ik hoorde je net, een broeder zegt, ja, ken je die en die, dat was een ex-crimineel. Ik zeg, ja, dat zijn we toch allemaal, hè? Maar durf je dat ook te zeggen? Of zeg je, ja, dan moet je mij toch niet bij rekenen, hè? Nou, ik zou zeggen, ik was toch tot alles in staat voordat ik tot de wedergeboorte kwam. En dat ik nu dit mag doen, is alleen maar genade. Genade. En als je dan de waarheid mag verkondigen, ja, dan is het toch werkelijk een dubbel portie van genade. Hè? Dat is menigerlei genade, zo is dat ook nog. Maar goed, we gaan wel verder. Zien we dat? Vol van genade. Hier wordt hij dus genoemd de enige geboren van de Vader. En dan gaan we kijken wat voor plaats de Vader hem geeft zo. En Johannes getuigt van hem, heeft geroepen, zeggen dat deze was het, van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook, zie je wat er hier staat? Ook genade voor genade. Dus genade op genade. Hoe leef je? Uit genade. En daarna, nog meer genade. En dan krijg je, het is allemaal genade. Allemaal genade. Iedere dag leef je dus uit genade. Allemaal hetgeen, genade is datgene wat je, dat je krijgt, dat je niet verdiend hebt. Een goede tierenheid is, je krijgt niet wat je wel verdiend hebt. Wat heb je wel verdiend? De hel. Ja, zonder meer. De hel verdiend. Die krijg je niet. En dat is goed dat hier naar. God die houdt dus terug van je. Ik heb eens gezegd, ik was 34 toen ik wederom geboren ben. En dat was genade. Maar wat is het dat in die tijd sinds, want dat is langer, in die tijd sinds heeft God me teruggehouden van vele dingen die ik anders wel gedaan zou hebben. Zat er die niet in? Ja, zeker zat er die in. Hè? Dat heeft hij niet gedaan, waarom niet? Zijn goede tierenheid. Hij heeft me daarvan teruggehouden. Zie? Nou, dat laat je dan direct zien. Dat je bent, ik kan tegenkomen wie ik wil, maar ik ben nooit beter dan een ander. Ik heb op de knieën gezeten in de gevangenis, mijn jongens. En misschien die in de roos lagen of wat ik maar. Maakt niet uit. Ik kan er op de knieën naast gaan zitten, waarom? Het is alleen maar genade en goede tierenheid van God dat ik er zo mag zitten. Goede tierenheid van God is zo groot, hè. Dat hij je zo terughoudt, al die jaren. Oké, kom, je zou anders dat gedaan hebben, maar nou hou je terug daarvan. Schitterend is dat, hè. God is zo goed. En de meer dat je naar hem luistert, de beter dat je ziet. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. Zo, en mijn vraag is voor u, hebt u een hemelse vader? Hebt u een hemelse vader? En hoe leeft u met die hemelse vader? Is dat een belevenis? om zo'n hemelse vader te hebben, hoe kun je die leren kennen? Door de Heer Jezus. De meer dat je de Heer Jezus leert kennen, de meer dat je die hemelse vader leert kennen. En dat is gewoon, dan word je rijker op rijker. Dat is genade op genade, dat je zo rijk bent en je zegt, kan ik er in ieder geval van weggeven? Dan wil je gewoon alles weg gaan geven. En weet je wat dan wonderlijk is? De meer dat je weggeeft, de meer dat je krijgt. Dat is genade op genade. Nou, dus dat hier zover. Nu ga ik een beetje terug met u. Ik ga eerst helemaal naar het begin. Naar Genesis, daar is het allemaal begonnen. Hè? Gaan we even naar Genesis 3. Dat hebben we al eens vaker gedaan. In Genesis 3, daar vind je die mensen die, die God geschapen heeft. Dus die zo dankbaar waren. Dat ze niet meer naar hem luisterden. Wonderlijk is dat, hè? Hoe dankbaar dat we mogen zijn tegenover God en dan niet gaan luisteren. Zie je hoe apart we zijn? Dus zomaar eventjes tussendoor, kost niks extra. Huh? Hoe apart we zijn. God die geeft zoveel genade, maar dan, het is hier in het begin, en ik weet niet of dat er iemand allemaal voorbij gekomen is, maar je ziet wat Adam hier deed. Adam en zijn vrouw die luisterden niet naar God. En die gingen naar een ander luisteren. Als ik nou vandaag tegen u zou zeggen, naar wie luister u liever? Ik ga het gewoon zo plat zeggen. Naar wie luister u liever? Naar God of naar de duivel? Maar kom toch, hoe zou je zoiets aan me kunnen vragen? Dat weet je toch zeker wel? Nou, als je dat zo stellig zou zeggen, dan zou ik kunnen zeggen, dus dan luister je altijd naar God. Zal ik ervoor zetten, bijna? Bijna? Of een beetje minder is bijna? We komen nog niet zo heel ver, zie ik wel. Dat valt niet mee om er iets aan te zeggen, hè? Je hebt het nog niet met percenten gemeten natuurlijk. Maar het zou kunnen zijn dat je ook wat weg had van Adam hier. Want die luisterde helemaal naar die anderen. Helemaal. Kun je je voorstellen, Jasper? Dat hij helemaal naar die anderen. Hij ziet hoe goed God is. En als je gemeenschap gaat hebben met God, dan zie je hoe goed dat hij is. En dan snap je niet hoe je naar die andere kant zou kunnen luisteren. Onmogelijk, zeg je dat toch? Ja, dat lijkt dan toch wel onmogelijk, hè? Zij je? Maar het is gebeurd. Het is gebeurd, het is geschied. En daar kunnen we niks meer aan veranderen. Maar we kunnen wel zien hierin hoe goed dat God werkelijk is. Zo gauw dat gebeurd is, dat deze twee mensen, die zo gemeenschap hadden met God, die zo er in die hof wandelden met God, en dat ze nu naar een ander luisteren, dat ze zijn, ineens is er gebeurd wat God gezegd had dat er gebeuren zou. Dat is trouwens altijd het geval. God die heeft gezegd dat de Heer Jezus komt spoedig, dat betekent hij komt met haast. En ik hoef u niet te vertellen dat we in een snelle, ik ga het even zo zeggen, in een snelle tijd leven. In een versnelde tijd zelfs. En dat de Heer Jezus komt met snelheid. Met snelheid. In die tijd leven we. God die waarschuwt ervoor. Dat hij komt. En wanneer komt hij? Dat staat ook in de Bijbel, hè, wanneer hij komt. Wanneer de mensen hem niet verwacht, dan komt hij. Want hij is 24-44. Dan komt hij, wanneer je het niet verwacht. Vandaag wordt hij eigenlijk minder verwacht dan ooit. Dus wat denk je? Ik denk dat het niet ver af is. Ik denk dat hij spoedig komt. Maar u mag er uw eigen gedachten over hebben. Ik hou het nog eventjes vast aan de mijne. In ieder geval komt hij met haast. Kun je dat even inschatten? Er zijn dingen die je vandaag gebruikt, die je eigenlijk niet weet hoe ze werken. moeten luisteren. En dan zeggen we, wanneer de Heer Jezus terugkomt in de wolken. Eerst komt hij in de wolken. Hè? Dat moet heel duidelijk zijn. 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. Hij komt eerst in de wolken. En dan trekt hij zijn bruid naar zich toe. Dat jij toch ook, Piet? Hè? Die trok toch ook die bruid naar je toe. Oh, wat? Ik zou je vertellen. Hè? Zover kun je toch nog wel terugdenken. Hè? Ik wel hoor. In ieder geval. Dat is wel even geleden. Maar daar kan ik me nog wel herinneren. Ja, ja. Maar ze weet het wel. Ze weet het wel. Daar is die bruid bij me. En dan is die bruid 7 jaar daar bij hem. En dan is er hier 7 jaar grote verdrukking. En dan komt hij op de wolken. En dan zal ieder oog hem zien. Ja, zo gaat het. Nou, hier zijn we dus nu in Genesis 3. En dus hier is die samenspraak van God met Adam. Het is wel eenzijdig. Want eerst, Adam die vlucht eerst. En dan gaat dat verder door. En dan zegt God in vers 13. En de Heere God zei tot de vrouw, wat is het dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen, ik heb gegeten. Adam die zei in vers 12, die vrouw die gij mij gegeven hebt. Nou, dat weten we wel. Hè? Dus de vrouw die gij mij gegeven hebt. Dus de vrouw die zegt, de slang heeft mij bedrogen. En ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot die slang, de waar je dit gedaan hebt, zo zei het gevoel. Boven al het vee en boven al het gedierte des velds, op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw levens. En hier komt tegelijkertijd, nou, hier zie je dus, ik zou zeggen, het hoogtepunt al. Zo zou ook even naar kijken, maar in Lucas, het eerste hoofdstuk, staat er zo mooi: de opgang vanuit de hoogte. De opgang vanuit de hoogte. Hier zie je het hoogtepunt in het begin. Zie je dat? Hier is een hoogtepunt in het begin. Hier, die mens is in zonde gevallen, zijn eigen weg gegaan. En God zegt, ik heb een oplossing. Als dat niet bijzonder is, want wat zouden wij doen? Dan zouden ze zeggen, laat ze maar zitten. Vergeet die zaak maar, want er is toch geen goed garen mee te spinnen. Huh? Zo is dat toch? Je kunt toch die mens niet verbeteren. Maar God zei dat niet. Wat zei God? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar wat? Zaad. Enkelvoud. Wie is dat zaad? Jezus Christus. Hij is het zaad. Zaad van de vrouw is de Heer Jezus. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de versen vermozzelen. Zie je, dus hier hebben we de eerste belofte van de komst van de Heer Jezus. Heel bijzonder. Haar zaad. Zullen we even naar dat zaad kijken van haar, hoe dat gegaan is. Want dat is wel interessant natuurlijk, hè? Als je ziet hoe dat allemaal gebeurt. Dan gaan we even naar Lucas in het Nieuwe Testament weer. Dus ik hou je een beetje bezig vanavond natuurlijk. En dan is er ook geen vrees dat je in slaap valt. Lucas, eerste hoofdstuk. En dan gaan we even kijken dan naar dat zaad. Heel bijzonder iets, vanzelf. Dat is allemaal bijzonder natuurlijk. Hè. En ik lees van vers 26. Deze dagen worden deze stukjes nog wel eens gelezen. Maar kijk hier, er komt Gabriel, die engel, die komt bij je. Die was van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit de huizen Davids. En de naam, dat let wel even heel scherp op één woordje. Maagd. Maagd. Het is een maagd. Het is misschien wel een jonge vrouw. Het is waarschijnlijk zeker dat het een jonge vrouw is. Maar een jonge vrouw hoeft geen macht te zijn. Maar als zij geen macht was, dan kun je allemaal je Bijbel dicht doen en naar huis gaan en de hele zaak vergeten, want dan is er geen verlossing. De Heer Jezus is geboren van een macht. Dat is uiterst belangrijk. Dat is het fundament van je geloof. Dat is het fundament van het kennen van de Heer Jezus. Hij is geboren van een maagd. Dan gaan we het hierover lezen. En tot de maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit de huizen Davids, en de naam der maagd was Maria. Een engel tot erin gekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Nogmaals, niet boven de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit woord en overlegde hoe danig deze groetenis mocht zijn. De engel zei tot haar: vreest niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Dat is mooi, hè? Mooi is dat. Genade bij God. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Jezus. Zijn naam Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Maria zei tot engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? Even een vraag tussendoor van Maria. Dit is niet een vraag die twijfelachtig is. Dit is niet een vraag van: ik geloof het niet. Dit is gewoon een vraag: hoe gaat dat gebeuren? Heel eenvoudig. Want dat komt zo meteen, komt dat erbij. Dus houd dat even vast. Hè. Dit is geen twijfelachtige vraag. Er zijn mensen die soms dingen vragen in ongeloof. Zacharia deed dat, maar daar gaan we nu niet op in. Maar soms vragen mensen dingen in ongeloof. Zij vroeg het in geloof. En dat komt ook heel duidelijk van woorden straks. En de engel antwoordde, zei tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Moet u even nadenken. Dat hier is Maria. En nu hebben we net gelezen in Genesis 3 vers 15 over het zaad van de vrouw. Hier hebben we dat zaad van de vrouw. Maar zaad moet bevrucht worden. En wie komt er om dit te bevruchten? In de, mag ik het even zo uitdrukken, in de gewone natuurlijke gang van zaken zoals God die gegeven heeft, is de man die bevrucht het zaad van de vrouw. En dan krijg je een geboorte, een kind eruit. Hier is het de Heilige Geest die dit zaad bevrucht. En nu wordt, dat is bijzonder, want de Heer Jezus die heeft de hemel verlaten, dat was hij al, hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En er was het al. Dus hij is gekomen. En deze persoon, die is bij Maria binnengekomen, die is bevrucht. En daar is een mens uitgeboren. God uit de mens geboren. Wonderlijk is dat, hè? Nu gaan we eventjes verder, want we hebben er net ook iets gelezen in Johannes 1, vers 13. En dat zou ons ook kunnen verwijzen, wat misschien nog eenvoudig is, naar Johannes 3. En daar hebben we het over dat je moet van de geest geboren worden. Nou, denk er even over na. Wat is het? Het woord wordt door de Heer Jezus het zaad genoemd. Als het zaad in je hart gaat, dan komt de Heilige Geest en die bevrucht dat zaad. En dan krijg je een wedergeboorte. Dan krijg je een van de geest geboren worden. Zie? Dat is het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Zie? Nou, nogmaals, bent u van de Heilige Geest geboren? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Want u ziet wel dat wij in Genesis 3, daar was die mens die was geschapen naar geest, ziel en lichaam. Wij spreken altijd van lichaam, ziel en geest. Maar die was dus geschapen door God naar geest, ziel en lichaam. Maar toen is die mens die is gestorven. En die geest, die was niet meer levend voor God. Wanneer wij geboren worden, zeggen we zijn geboren in zonde. In zonde. Dat betekent gescheiden van God. Adam, toen hij gezondigd had, en Eva, die waren gescheiden van God. Die zijn gestorven. Sterven is scheiding. Dus daar waren ze. Ze zijn gestorven, dus ze werden gescheiden, dus ze waren nog wel levend naar lichaam en ziel. Maar hun geest was gescheiden van God. Wij worden geboren nu in zonde. We worden dus geboren naar lichaam en ziel. Maar er is geen levende geest. En daarom moeten we van de geest geboren worden. En dan hebben we het nieuwe leven. En dan kunnen we leven met de Heer Jezus. En dan kunnen we zien, hey, nu gaat de hemel voor je open. Hè? Dus je ziet wanneer je dus de Heer Jezus aanneemt. Zagen we in Johannes 1 vers 12. Hè, als je hem aanneemt. Dan is dat leven van de geest is aan het werk in je leven. Nou, dus hier heb je de Heilige Geest die de vrouw bevruchtte. Het zaad van de vrouw bevruchtte. En daaruit is de Heer Jezus geboren. Het woord van het zaad gaat in je hart. En de Heilige Geest bevrucht dat. En je wordt wedergeboren. Nieuw leven in de Heer Jezus Christus. Oké? Okay? Heel eenvoudig aan de ene kant. Maar je kan er natuurlijk altijd aan voorbij lopen. Dus je ziet wat er hier gebeurt. En dan zeg je misschien net als Maria. Dus jij zegt dat heilige dat uit u geboren zou worden, zou God zoon genaamd worden. Hij is dus geboren, lichamelijk, van de Heilige Geest. Volgt u me? Dit is eventjes, misschien, ik denk niet dat het heel moeilijk is, maar het is net genoeg om te missen. En hij is dus Gods zoon. Hebben we dat? Dan de volgende stap. Bent u van God geboren, dus van de Heilige Geest geboren, wat bent u dan? Zie? Eenvoudig hoe dat werkt, hè? Dus, het is eenvoudig, dat is te zeggen, als God het doet. Als wij ermee gaan knoeien, dan is het natuurlijk drie keer niks. Maar dat is Gods werk. Maar, het is natuurlijk uw, dat hebben we gelezen in Johannes 1 vers 12, zoveel als er hem hebben aangenomen. Geloven. Geloven is een, wat voor woord?
Een werkwoord.
Een werkwoord. Dat betekent, geloof moet werkend zijn. Ze vroegen dat ook aan de Heer Jezus. In Johannes 6, wat moeten wij doen om de werken Gods te werken? En dan in het 29e vers, dan zegt hij, dat gij gelooft aan hem die hij gezonden heeft. Geloof. Dus geloven is een werkwoord. Hè? Dus een woord van actie. Ik geloof wat God zegt. De meeste mensen die denken aan werken, dingen doen. Maar dingen doen heeft niet veel op lijf als je het niet gelooft. Het moet zakken. Al die dingen die je hier weet, die moeten 30 centimeter naar beneden toe. He? Zakken. Laat het maar zakken. Goed. Dus zover zijn we. Dus u ziet, vertelt hij nog van Elisabeth. En dan zegt hij vers 37, want geen ding zou bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wat een overgave. Overgave, daar wel het woord, hè? Wat een overgave. Mij geschieden naar uw woord. Durf je zo ook je leven in zijn hand te leggen? En te zeggen, mij geschieden naar uw woord. Doe maar met me wat. U denkt dat het beste is, heren. Dat is mooi. is mooi. Doe maar wat u denkt dat het beste is. Ja, dat is het mooiste. Hè? Dat is het mooiste. Dat is het rijkste. Dat is het rijkste van het leven. Maar vaak wanneer we net daar, ik zou wel zeggen, wanneer we tot die conclusie komen, dan zeggen we, ja, ik moet eventjes denken aan de man. Jaren geleden waren we in Canada, dan gingen we, we hebben ook nog in het bos gewerkt. Er zijn niet zo gek veel dingen die ik nog niet gedaan had. En met drie van de jongens, en we hadden dus vier kettingzagen, en gingen we naar het bos. Zei we, dat vond ik best leuk natuurlijk met de gasten. En we hadden het goed naar ons zin. Maar dan hadden die kettingzagen, die had ik gekocht bij iemand. En dat vertelde ik ook van de Heer Jezus. Ja, ja, zegt hij, dat is mooi. Hij zegt, daar moet ik eens over nadenken. Dat is goed, ik kom nog wel terug. Want die dingen moesten ook wel eens een keertje dat ik het niet meer kon opknappen, dan moest er wel eens wat aan doen. Nou, dus dan ging ik weer een keer terug. Piet. En dan zeg ik, en, heb je erover nagedacht? Daar moet ik nog eens over nadenken. Ja, daar moet ik nog eens over nadenken. Oké, nou ik kom nog wel een keer terug. En ik kwam nog een keer terug. En nog een keer. En zegt, ja, ik maak niet zo gauw beslissingen. Moet u denken, hier is een man, die doet dus zaken. Nou, als hij niet snel beslissingen maakt, dan is hij snel failliet. Zo is dat toch in het zakenleven, hè? Dan denk ik niet dat het helemaal verkeerd gezegd is. Nee. Dus als hij niet snel beslissingen maakt, en dan gaat hij mij vertellen dat hij niet snel beslissingen maakt. Het ernstige van het verhaal is, na verloop van tijd, deze man die krijgt kanker. En hij heeft nog steeds geen beslissing gemaakt. En soms heb ik best aangedrongen op beslissing. Als het gevaar daar is, dan zeg je, joh, je moet niet wachten. Je moet niet wachten. Je hebt geen tijd meer. Hoeveel ik weet is hier zonder de Heer Jezus de eeuwigheid ingegaan. Denk even op een zekere morgen. De maandagmorgen. Ik kom zo net naar het ontbijt. Ik zeg tegen mevrouw, dan ga ik eerst naar Halifax, ga ik naar het ziekenhuis toe. Er was een zuster in de gemeente en die had gevraagd of dat ik haar oom op wou zoeken. En dus ik kom in dat ziekenhuis en ik loop naar dat ziekenhuis en ik zie daar iemand. Ik zeg, hé, die ken ik. Die moet ik zo eventjes opzoeken. Want ik ga eerst op zoek naar die oom. Die kende ik wel, maar niet erg goed. Ik had hem vaker ontmoet, hij was ook boer. En ik was boer geweest, zodat, kom op. Dus ik ging tenslotte, vind ik die oom en ik ga er een broek groot te vinden. Is dat. Ik zeg, hoe is het er mee als? En hij zegt, niet zo goed dat moment. Ik zeg, oh. Dus ik vertel hem. Hij zegt, wat doe jij hier? Ik zeg, wat doe je nou? Ik zeg, ik verkondig het evangelie. Oh, zegt hij, bij wie moet je zijn? Ik zeg, bij jou. Bij jou. Ik zeg, ik ga jou het mooiste verhaal vertellen dat je ooit gehoord hebt. En ik vertel hem van de Heer Jezus dat hij voor hem gekomen is. Ik zeg, nou Asten, ik weet niet hoeveel tijd hij hebt. Ik zeg, maar in ieder geval, vandaag is de dag voor jou. Ik zeg, als jij vandaag de Heer Jezus in je hart wil vragen, geef me je hand. En hij heeft grotere handen dan ik, hij pakte mijn hand en zegt, vandaag. En daar ontving hij de Heer Jezus Christus als zijn Heer en Heiland. En terwijl ik nog met hem bid, wat teksten lees met hem, en dan loop ik achteruit eigenlijk zo de zaal uit, en ik praat tegelijk met de rest van de mannen die daar ook ligt, en vertel hun van de Heer Jezus. En ik ga naar die andere man, en die kende ik dan ook wel. Ik zeg, vertel hem hetzelfde verhaal. Hij zegt, oh, hij zegt, ik ben niet zo godsdienstig. Ik zeg, oh, dat geeft niet. Ik zeg, daar heb ik het, ik ben ook niet godsdienstig. Mensen kunnen er niet over uit als je zegt, ik ben ook niet godsdienstig. Ja, maar je preekt toch, ja, maar ik ben niet godsdienstig. Nee, ik hou alleen maar van de Heer Jezus. En zo deze man, dan zegt hij, ja, nog een dag of wat en dan ga ik weer naar huis en zo alles. Maar nee, ja, die had God niet nodig direct. 30 dagen van die eerste man, nadat ik daar geweest was, overleed hij. 60 dagen nadat ik bij die andere man geweest was, overleed hij. Dat is genade op genade. Zie, stel niet uit wat je vandaag kunt doen. Hè? Goed, zo gaat het met ons leven met de Heer Jezus. En even in het vervolg hier, want we zijn hier nog niet klaar. Maar hoe mooi dat is, mij geschieden naar uw woord. Vertrouw in het woord, geef het over aan de Heer Jezus. En dan moet je kijken hoe Elisabeth, die begint hier, en die vertelt in vers 45, kijk wat ze zegt. En zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Hoe is dat, hè? Zalig zij die geloofd heeft. Zeg, ben je ook zalig omdat je geloofd hebt? Huh? Beleef je die zaligheid ook? Of is het alleen maar, ik zalig ben. Ja. Maar wat is de belevenis daarvan? Hè? Is dat een belevenis voor iedere dag? Of zeg je, nou, niet te druk maken. Hè? Ja. Of is, sta je op en zeg, Heer, Lord, what a morning. Heer, wat een nieuwe dag. Ja, zo, dat is toch de moeite waard om 's ochtends te beginnen uit je bed te springen. Of ligt, misschien ben je net als die man bij ons, ik was nog niet zo lang in Canada, er was een boer die daar tegenover de boer woonde, waar ik wel werkte. En hij zegt, 4 o'clock in the morning, I get up, tearing up the sheets, waiting for daylight to come. Dus, 's morgens om 4 uur lag hij de lakens uit kapot te trekken om eruit te gaan. Mooi is dat, hè? Maar dat ging niet voor de Heer bij hem, hoor. Dat ging over andere dingen toe. Nou, wij gaan een beetje verder. Of liever gezegd, ik wil eerst even terug. Sinds dat we Johannes gehad hebben en Lucas, gaan we even terug naar Matthäus. Het is zo bijzonder hoe dat begint. Dat wil ik u even laten zien. Ik was in de laatste tijd in een van de studies, was ik wat in Matthäus 1. Was ik wat in koningen aan het studeren. En koningen en kronieken. En toen, dus al die koningen, hè. Nou, denk, ga ik even op de goede noemen. David en Salomo, tot zeker ook in ieder geval. Dus Kia, en dan kom je bij al die koningen. En wat zegt je nou dat? Al die koningen, al die kronieken. Wat zegt je dat nou eigenlijk? Als je die bekijkt, er is er geen één goede eigenlijk, hè? Er is niemand die goed doet, ook niet één, zegt er nou. Doen wij dan moet dan David wel een goede koning, Salomo, dat kan ook nog geen skiën ook. Maar dan heet al een heel eentje gehad, hoor. Als je door de rest kijkt, dan zeg je nou, hoe is het mogelijk dat God ze heeft laten leven, zelfs voor een boosje. Zo ziet dat eruit. En dan zeg je, hey, maar het gaat hier niet om David die koning. Het gaat hier niet om Salomo die koning of Hezekia die koning. Het gaat om de koning der koningen. En de Heer der Heer. Dus daar ga je naar kijken. Nu is er iets heel bijzonders. Tenminste, ik vind het bijzonder. Misschien zeggen jullie, nou ja, ik vind er niks aan komen. Nou, dat is mogelijk, maar dan lees je het nog maar eens een keer uit thuis komt. Maar hier hebben we in Matthäus 1 hebben we een geslachtsregister. Die lees je natuurlijk geregeld. Dan lees je die lange ook wel eens in kronieken en in Ezra en Nehemia. En dan zit je natuurlijk geregeld al die namen. Hebben je kinderen ook zo genoemd? Nee, Ewald niet, in ieder geval. Gerrit is ook geen. Piet is ook niet zo'n naam, nee. Frans, dat lijkt er een beetje op, man. Maar daar staan een hoop van die namen. Zitten die ook altijd te lezen, Herman? Al die namen die door de Bijbel heen. Kun je zo'n bladzijde met namen uit die uit je hoofd kunnen leren? Nou. Goed, daar krijg ik ook een antwoord op. In Matthäus hier, het eerste hoofdstuk, daar hebben we die slachtregister van de Heer Jezus. Hè? En weet je, als je dat doorleest, dan krijg je natuurlijk de verrassingen van het leven, wie er allemaal in zit. Hè? Het bijzondere hier is bijvoorbeeld, ze zetten nooit vrouwen in een geslachtsregister. Hier staan de vier in. Heel bijzonder is dat, hè? Hier, en moet kijken wie er ook in staat natuurlijk. Hè? Als je dat even doorleest, je ziet er wie erin staat. Het is trouwens wel mooi, want aan de ene kant natuurlijk, weet je waarom, dan kan je eigen naam er ook nog eens bij zetten, hè? Als God zo geïnteresseerd is in deze namen, als je er een paar opnoemt, hier komt er eentje. Dus het boek, ik zat eerst te lezen, het boek des geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan komt er daarna gewoon Isaac en Isaac, gewoon Jacob. Jacob? Wat deed Jacob? Hier was aan de richting. En weet je hoe de psalmist over Jacob, wat die Jacob in gebruikt? Dan heeft hij het over de machtige Jacobs. Dan heeft hij het over God. De machtige Jacobs. Hij zei nog gezegd dat Isaac. Oké, maar Jacobs. Mooi is dat, hè? Dat doet Jacob was het gedriegen, zeg je. Zo. Ik heb er nog geen één gewonnen.
Nee.
Zie, ik heb ook nooit iets goeds gedaan. En Jacob ook niet. Ik heb ook maar het eerste deel van zijn naam over. Of het eerste stukje heb ik van zijn naam. Hoor. Ik heet Jacobus. Zo. Dan heb ik nog maar in bus achter gezet. Oké, dat gaat niet zo ver. Maar dan komt er nog een aan. Juda. En dan moet je kijken wat er gebeurde bij Juda. Ken je dat, Wewald? Wat er gebeurde met Juda? Huh? Weet je waarom dat hij erin staat? Weet je wat hij gedaan heeft? Nou, we kijken wat een verhaal wat dat is. Als je die verhalen gaat lezen. Je kunt natuurlijk heel wat missen als je die geslachtsregister niet leest, hè? Dan ga je ergens aan voorbij, want er zitten natuurlijk hele verhalen aan die namen vast. Hè? Aan die, bijvoorbeeld Juda. Juda had drie zoons. En die eerste, daar nam hij een vrouw voor. Maar die man die deugde niet, die zoon die deugde niet. Dus God die zegt, dat is genoeg voor jou. Toen nam die tweede zoon, die nam dus die vrouw over, zoals dat de bedoeling was. Maar die deugde ook niet. Bom, die ging er ook uit. Dus hij zegt, nou, tegen Tamar, ga jij maar naar huis. En als die derde zoon oud genoeg is, dan krijg je die wel. Maar die heeft hij niet gegeven. En Tamar die zegt dat. En op een dag, Juda die gaat naar het feest toe. En dan stelt Tamar zich op als een hoer. Ja. En hij gaat met de hoer. En zij ruikt in verwachting van haar schoonvader. En dan wordt er een maand of wat later gezegd, hey, zij is in verwachting. Maar toen hij haar gebruikt had als hoer, had hij niks om te betalen. Toen had hij gezegd, wat moet je hebben totdat ik je een bakje breng of wat ook maar. En ze zei, oh, je staf en je bracelet en je ketting. En zo, dat had ze allemaal meegenomen. En toen ze gingen betalen, was er nergens een hoer te vinden. Er is hier geen hoer in de buurt, zei ze toen. Och, nou laat dan alles maar zitten. En nu hoort hij ineens zijn schoondochter, is in verwachting. Dus die heeft gehoereerd. Oh, dan moet ze verbrand worden. En dan komt die schoondochter en ze zegt tegen bij degene die dit toebehoort, ben ik in verwachting. Dat moet ook even hard aankomen. Huh? Juda, in Genesis 9, 49, vers 10, die komt naar voren als de leeuw. De stamhouder. Degene die door zal gaan. totdat Silo komt, totdat de Heer Jezus komt. Kom weer bij hem terecht, hè. Totdat de Heer Jezus komt. En hoe komt hij? Door deze zaak. Wij zouden zeggen, dat is toch ook krom? Ja? Nou, nadien krijgen we verschillende. Dan krijg je Rahab. Wat weet je van Rahab? Een hoer. Is niet mooi. Het is toch wonder dat de Heer Jezus zegt, de hoeren en tollenaar zullen nu voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Huh? Ja, denk nooit te veel van jezelf hoor. En dan komt er nog eentje. En dat is Rut. Rut, ook zo mooi. Wat is die is buiten de vergadering. Want die was van Moab. Moab. Oh, die mag er niet bij in. Ja, maar ze komt er wel in. Uw God is mijn God, zegt ze. Oh, die had het gezien, hè. Als we zo overtuigd zijn, net als Rut. Die komt er mooi door, hè. En dan eventjes verder. Er staat er iets heel aparts, vind ik tenminste, hoor. In vers 6. En dan komt er een. En die, de Hanam staat er niet in. Uria's vrouw. Het zou toch maar zo herinnerd worden, hè? Uria's vrouw. Het wordt niet gezegd Batsheba, nee. Uria's vrouw. En David. Is wat, hè? Ze hebben de God die verbergt niks. Daar kunnen we allemaal van leren. En in het bloed van de Heer Jezus is alles verborgen. Is dat niet bijzonder? En zo wonderlijk, want we even denken aan die tekst, een zoon, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men zal zijn naam noemen. Wonderlijk. Is dat niet wonderlijk? Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Ah, is dat uw God? Is dat de God die in uw hart leeft? En die uw leven wil leiden? Wat een geweldig iets dat is, hè? Is dat de herder van uw leven? Is dat de verlosser van uw leven? Weet u, hij wordt genoemd de wens der heiden. Mooie naam is dat, hè? De wens der heiden. Is hij ook jouw wens? Jouw wens? Soms zeggen ze wel eens wat wens je voor kerst, maar dat is de wens toch, hè? Dat is de wens der heiden. Nou, we gaan hier nog eventjes verder. Maar kijk wat er in komt. Dan heb je hier allemaal koningen. Een en ander. Hè? Kijk, je krijgt David, je krijgt Salomon, ga zo maar voor. Abia, Roboam, Asa, Jozefat. Hè? Nou, allemaal koningen. Zie, hij komt door al de koning heen. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Dan kom je aan het eind van dat geslachtsregister. En wie zie je dan staan? Jozef. Leuk is dat, hè? Dus door al die koningen is Jozef gekomen. Wat we zouden kunnen noemen de stiefvader van de Heer Jezus. Maar als je in Lucas 3 kijkt, daar staat de geslachtsregister van Maria. Maar daar zie je die koningen niet. Hier, Jozef, arme timmerman, die komt met al die koningen. Zie je hoe bijzonder God werkt? En dan in het derde hoofdstuk van Lucas, daar heb je het. Er staan helemaal geen voorname gasten erin eigenlijk. De meeste van die namen ken je waarschijnlijk geen eens. En daaruit komt Maria. Is dat niet bijzonder? God werkt zo bijzonder, hè? Oké.
Dus dat uit welke geboren is? In dezelfde les?
Ja. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Uit welke geboren is Jezus?
Natuurlijk, toch
even Jozef. Nee. Nou, ik moet wel even dit zeggen. Ik vind het toch wel heel bijzonder, hoor, die Jozef. Want het was natuurlijk zo, als zijn vrouw hij was in ondertrouw. En als zij dus in verwachting was, kon hij ze gewoon laten gaan. Hij hield dus wel van me, dat was wel duidelijk, want hij was van plan om te gewoon te laten gaan. Maar hij had er ook kunnen stenigen. En dat hij toch ineens, als je het verloop hier leest in Matthäus 1, dan lees je ook hoe Jozef, toen de engel tot hem sprak, oké, wat geboren is in haar, is van de Heilige Geest. Nam die direct aan. Er was geen weerwoord daar, er was geen vraag daar, hij nam dat direct aan. En dan moet je eventjes denken aan Maria. Andere gewoon. Het moet voor Maria ook best moeilijk geweest zijn, want ze wisten dat zij een verwachting was. En hoe praten jullie buren? Of misschien zou ik mogen vragen, hoe praten jullie over je buren? Dat kan ook nog, hè? Dat is misschien ook niet altijd zoals het zou moeten zijn. Maar hoe praten de buren rondom je heen? Heb je wel eens dat woord gehoord, het gaat ongeveer zo, roddelen. Of zullen we het roddelen noemen? Huh? Of zullen we het gewoon eenvoudig lasteren noemen? Huh? Misschien net zo goed. Gebeurt dat bij jullie in de buurt wel eens? Kun je nagaan hoe Maria, ik bedoel, in die tijd was het natuurlijk nog een beetje meer dorp, gemeenteachtig bij elkaar in de buurt. Hè? Dus je wist zo'n beetje van alles wie zijn schoen s'avonds uitdeed en wie niet. Hè? Nou, dus dat moet wel geweest zijn voor haar. Hè? In verwachting. En die mensen eromheen, en ze wisten dat, ze keken naar haar. Ze was al gauw vertrokken naar Elisabeth natuurlijk. Ja? Maar die mensen wisten dat wel. En ze was in ondertrouw, dus ze was in verwachting voordat ze getrapt was. En mensen kunnen toch gauw uitrekenen, hè, hoe het allemaal in elkaar zit. Toch? Ja, oké. Okay. Ik kwam niet zo erg van harte, maar... Dus je ziet, denk even aan dat hele geval. Wat is dat? Dat is een diep geval of een groot geval van geloof. Zie? Van zowel Jozef als Maria. En met alle respect zie ik ze zo. Hè? Dus het was een groot geloof van het geval van de beide. Hè? Het was echt... Dus we staan niet lang bij stil, want dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we stilstaan bij de Heer Jezus. Dan wil ik eventjes met u naar Lucas terug. We waren er net, maar Lucas, het eerste hoofdstuk. En dan krijgen we iets van Zacharias. Dat is... Net voor dat we Lucas 2 krijgen, de geboorte van de Heer Jezus. Maar hier is de geboorte van Johannes heeft plaats gehad. En nu is Zacharias, die kan weer praten. En die heeft zijn spraak weer gekregen. En dat gebeurde dan ook. En gaan we even lezen. 67. Lucas 1 vers 67. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest. En profeteren zeggen dan. Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht. Zijn volk. Verlossing. Heeft de Heere verlossing teweeg gebracht. Verlost van jezelf, verlost van de zonde, verlost van de duivel, verlost van de wereld. En heeft, we kijken wat er hier staat, een hoorn der zaligheid. Een hoorn, waar staat een hoorn voor? Kracht. De kracht der zaligheid. Het nieuwe leven in de Heer Jezus. Dat is de kracht van de zaligheid. Hè? Dus dat nieuwe leven dat de Heer Jezus gegeven heeft, dat brengt die verlossing. Dat brengt die bevrijding. Dat laat de Heer Jezus zelf zeggen later, wanneer hij zegt en wanneer de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En wat een bijzonderheid dat is. De Heer Jezus die zegt dat ook in Jesaja 61. Hè, als je wil lezen over de zaligheid, dan lees je Jesaja. En in Jesaja 61 bijvoorbeeld, dan lees dat, je leest datzelfde trouwens ook in Lucas 4. En dan heeft hij het zelf verhaald toen hij het boek Jesaja opnam. En dan zegt hij, de gevangenen vrijlating. De gevangenen vrijlating. Zeg, bent u ook een gevangene of bent u een gevangene geweest? De gevangene van je eigen ik. Je eigen. Waar is de heerschappij van uw leven? Of, iets eenvoudigers gezegd, wie beheerst je leven? Of een beetje scherper gezegd, wie heerst er over uw leven? Is dat dat kleine persoontje van twee letters? Dat is nog niet zo slecht dan Jasper, want zo dichtbij zit ik niet. Als jij in Scheveningen zit en ik in Zeeland, dan heb je niet zoveel last van me.
Dat bedoelde ik.
Die zit dichterbij, hè? Zit die ook dichtbij? Die ik?
Soms wel. Meestal wel.
En nu geeft de Heer Jezus, die geeft aan de hoorn. Hij is de hoorn der zaligheid. Dat is dus volkomen bevrijding. En waar moeten we vrijlating van hebben? Van hetgeen waar we gevangen door zijn. En dat is ik. Ik. Het zelf leven. Huh? Nou, daar zijn we het meest door gevangen. En daar vrijlating van. Goed, we lezen nog verder. Want we zijn er nog niet helemaal. Of helemaal niet. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk aan gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden. Daar hebben we het weer. Verlossing, hè. En van de hand al degene die ons haten. Omdat hij barmhartigheid deed aan onze vader en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Aan de eed die hij de Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijn uit de handen onder vijanden. Hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid. Voor hem al de dagen van ons leven. Zie je dat? Dienen in heiligheid en gerechtigheid. Al de dagen van ons leven. Hoe mooi is dat, hè? Dat hij zo in heiligheid en reinheid en gerechtigheid door ons heen wil leven. Kan dat? Niet alleen kan dat, maar dat is de bedoeling van het leven. Dat is de bedoeling van het leven. Dat is die hoorn der zaligheid die gekomen is om ons dat leven te geven. Het is zijn leven in ons dat uitwerkt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Gij kinderen zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dus, nou, dat zien we ook. Dus Johannes die gaat voorop. Jesaja 40 heeft dat al aangekondigd dat hij zou komen. Later lezen we er weer van. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonde. Op een Bijbelstudie waar ik kom, dan hoor ik de oudste vaak zo binnen. Heren, we zijn dankbaar dat we weer de Bijbel kunnen bestuderen, want uw volk gaat een onderaan gebrek aan kennis. gebrek aan kennis. Ja. En dan is dat niet alleen een kennis in het hoofd, maar wel dat het naar het hart gezakt is, hè? Het vernieuwde leven. Nou, hier staat het, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hun zonden. Dus je ziet, hier is het hele nieuwe leven naar voren gebracht, hè? Vergeving der zonden. Weet u dat uw zonden vergeven zijn? Dat is het rijkste dat je tegenkomt, hè? Zonden vergeven en dan gemeenschap hebben met de Allerhoogste. Nu gaan we nog even verder, want we zijn nog niet helemaal, maar we kijken, hier komt het. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Hoe bewogen, kun je moet voor jezelf echt eens even bij gaan zitten en dat even over nadenken, over mediteren. De innerlijke bewegingen van God. Ik verwacht dat je ook wel eens innerlijk bewogen bent. Ergens over. Hè? Dan moet je denken aan de innerlijke bewegingen van God. Over een wereld die verloren is in zonde. Een wereld die hem niet kent. Hoe de Heer Jezus, dat hij bewogen was over de scharen. Want ze waren als schapen zonder herder. Ze dwaalden. Ze waren ver weg. Ze konden allemaal tot hem komen, want hij was daar. Maar ze gingen alle kanten op. Ze waren verspreid. Ze hadden geen herder. Ze kenden de herder niet. Nou, hier moet ik kijken hoe bijzonder dat hier staat. Want dat heb ik daarnet al gezegd. En ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Mooi is dat, hè? Die uitdrukking, de opgang uit de hoogte. We zijn wel bekend met iets dat omhoog gaat, dat opgang kan vinden, maar dan is het nog laag. Maar hier is de opgang uit de hoogte, want hij was in de hemel. En nu maakt hij een hele grote opgang. En hij wil u alle daarin meenemen, in die opgang van hem. Want hij is de opgang, hij is de hoorn der zaligheid. Ik denk dat wil ik even laten zien. En want als je dat vervolg leest, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en de schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Nou wil ik nog één tekst met u lezen. En die is gevonden in Jesaja, het vierde hoofdstuk. Ik heb er net een vers verteld uit Jesaja 9. Maar dit is Jesaja, het vierde hoofdstuk. En ik zal alleen maar net genoeg tijd lezen, nemen om die te lezen. Jesaja 4. Maar dan moet u daar toch echt eens over nadenken als u thuis komt. Want dit is de rijkdom die we tegenkomen van het woord van God. Het is het tweede vers van Jesaja 4. Te dien dagen, dit is in een moeilijke tijd. Je zou kunnen zeggen dat wij leven ook in een moeilijke tijd, in de zin van de goddeloosheid om ons heen. De goddeloosheid is natuurlijk verschrikkelijk om ons heen. Huh? Dan gaan we, of dat het het land is of wereldwijd en in wat voor delen dat allemaal, daar ga ik nu niet op in. Maar in deze tijd was het ook zo. De koning hier was niet best. Maar hier is het licht. Iedere keer als er iets duisters is, dan is er een lichtpunt. En hier hebben we een lichtpunt. Maar altijd kijken naar het lichtje. Hè? We hebben het net gelezen in Johannes 1 ook. Kijk je naar dat licht. Nou, hier hebben we, te dien dagen zal des Heren spruit, je weet wie dat is, hè? Dat kan er maar één zijn. Die komt u verschillende keren tegen Jesaja, hoor. Zijn, maar kijk, tot sieraad en heerlijkheid. Dat is mooi. En de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degene die het ontkomen zal in Israël. In Psalm 149, daar heeft hij het over het versieren met het heil. Dus dat betekent dat als je dus wederom geboren bent, als je nieuw leven bent, dan ben je versierd met het heil, met de hoorn der zaligheid. Wat een versiersel, hè? Er zijn dus allemaal versierde mensen. Straks gaan ze nog zingen. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. He? Versierd met het heil. We lezen Psalm 149, dan maar zo, dat is kort. Dat is heel mooi. En hier lezen we dus: te die dagen zal de Heere spruit zijn tot sieraad en heerlijkheid. Dus we hebben eerst hebben weer de goddelijkheid en dan de vrucht ter aarde. Het reisje. De spruit. Hij is ook eventjes naar de tabernakel gegaan. Hij is ook die planken. Dat was ook de vrucht ter aarde. Dat is ook zijn mensheid. Zijn mensheid verborgen als het ware achter de goddelijkheid. En zo is de Heer Jezus gekomen. Om zijn in zijn mensheid, zijn goddelijkheid, de zonde van de mens weg te nemen. Hij is gekomen, hij is geboren om te sterven. Te sterven voor u en voor mij. Vader, we danken u voor dat grote wonder dat ons geschied is. Door onze Heer Jezus Christus. We danken u voor zijn liefde en genade. We danken u, Vader, dat u uw Zoon hebt gegeven. Het is zo'n gave, zo'n gift, zo groot. Heer, we kunnen daar niet bij, maar we willen u er graag voor danken. Hoe groot zijt gij? Vader, we dragen zo iedereen liefde aan u op. En we denken ook, heren, als ook in de komende week, heren, eraan gedacht wordt dat de Heer Jezus gekomen is. Of laat ik zeggen dat er meer aan gedacht wordt. Dat hij gekomen is. Dat het in alle realiteiten belevenis mag zijn met hem. Dat het een belevenis is, dat het gaat niet om feesten, heren. Maar het gaat om hem die het feest is. Vader, zo vragen we dat gij zo het ieder hart naar hem doet opzien. Ziende op de overste leidsman en de verleider van het geloof, de Heer Jezus Christus. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.